Goedemorgen. Ben ik te verstaan? Ja. Even kijken. Ja, goedemorgen. Vijf weken geleden mochten we ook al bezig zijn met dit gedeelte uit Genesis 12. Kunt u het nog herinneren? Vijf weken geleden. Waar God Abraham een lotgenieting belooft. En Abraham gaat. En vertrekt uit Ur der Chaldeeën naar een land wat voor hem totaal onbekend was. Het land Canaan. Nou, en de vorige keer mochten we dat voorbeeld van Abraham doortrekken naar onze lotgenieting. Te midden van de hemelingen. Kunt u zich dat nog herinneren? Wij zijn door God verzegeld met de geest van de belofte, die een waarborg is van onze lotgenieting, hebben we bekeken. En we mogen nu al genieten van ons lotdeel, wat een onderdeel is van dat grote lotdeel van Christus, ons hoofd, het universum, de hemelingen. Nou, u kunt dat nalezen in de eerste 23 versen van Efeze 1. En ik zei u de vorige keer dat ik de volgende keer, dat is vanochtend, eens met u zou willen kijken naar het feit hoe Abraham zich staande weet te houden op zijn lotdeel. Hoe reageert Abraham op de omstandigheden waarin God hem plaatst op dat lotdeel? Nou, voordat we dat gaan bekijken wil ik eerst bidden met u. Zullen we bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. En we hebben gezongen, wij komen voor uw troon. Vader, als dat stukje van het lichaam van Christus wat u uitroept. Vader, dank u wel dat wij voor uw troon komen als onbeschuldigbaar. Niets is ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We mogen dat weten. Vader, en het is zelfs, gaat het nog zover dat u ons van voor de nederwerping der wereld heeft uitgekozen. Om onbeschuldigbaar te zijn voor uw troon. Dank u wel daarvoor dat we zonen van u zijn. En wat moeten we dan met dit gedeelte over Abraham? Dat is zo'n tijd geleden en duizenden jaren geleden is dat gebeurd. Misschien kunnen we wat leren over hoe Abraham te werk gaat, hoe hij reageert. Of hij blijft staan op zijn lotdeel. Vader, en dat kunnen we misschien doortrekken naar vandaag de dag naar onze levenswandel. Vader hier op aarde. Vader, wilt u met ons zijn zo vanochtend en wilt u ons inzicht geven in uw woord? Wilt u degene zijn, Vader, die de accenten legt? Mogen we uw wil doorgronden, Vader, zodat we uw wil kunnen doen in ons leven? Vader, wilt u ons nabij zijn vanochtend en dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Nou, in vers 5 van Genesis 12... konden we lezen dat als Abraham uit de stad Haran vertrekt. Hij niet alleen uit die stad vertrekt. Want er staat in vers 5. Hij neemt zijn vrouw Sarai, neemt hij mee. Zijn neef Lot. En er staat er. En al de haven en de lieden die zij in de stad Haran verworven hadden. Nou, Abraham was dus een rijk man. Abraham bezat veel goederen en personeel. En dan, zoals een wolk schuift voor de zon, kondigt zich de eerste misstap van Abraham aan. En natuurlijk is het zo dat God iedere misstap van een mens, en ook dat van Abraham, gebruikt om tot zijn bedoeling te komen voor die mens. Maar Canaan wordt getroffen door een hongersnood. En hoe reageert Abraham hier nou op? Het lijkt wel of het probleem van de hongersnood een erg groot probleem moet zijn geweest voor Abraham. Het lijkt wel of dat probleem alle fut uit zijn geloof weghaalt. Want Abraham bezat veel goederen en personeel. En op grond van menselijke overwegingen, op grond van redeneringen vanuit vlees en bloed, besluit Abraham om niet alles te verliezen. Besluit af te reizen naar de graanschuur van het Oude Oosten, Egypte. Zoals een wolk die schuift voor de zon, zo schuift Abraham de belofte van God opzij. Verlaat zijn lotdeel. En reist af naar Egypte. Nou, om goed behandeld te worden door Farao, leidt hij de Farao om de tuin, met medewetens van zijn vrouw. Vrees nam de plaats in van hoop bij Abraham. En Abraham heeft ongetwijfeld deze weg bewandeld om moeilijkheden te voorkomen. Maar zijn listigheid blijkt uiteindelijk heilloos te zijn voor hemzelf en schadelijk voor de Egyptenaren. Want we konden lezen in vers 17 dat de Heere Farao sloeg en zijn huis met grote slagen om de zaak van Sarai. Nou, het bezoek van Abraham aan Egypte heeft voor hem uiteindelijk verstrekkende gevolgen gehad. Want Farao schenkt Abraham vee, runderen, schapen, kamelen. En hij schenkt ook Abraham slaven en slavinnen. Nou, het vee wat Abraham krijgt van Farao wordt uiteindelijk de ergernis tussen de herders van Lot en de herders van Abraham, zodat er een scheiding komt tussen Lot en Abraham. Maar wat dacht u van de slaven en de slavinnen die hij krijgt? Onder de slavinnen zat natuurlijk die Egyptische slavin, Hagar. Nou, en we weten dat Hagar, die Egyptische slavin, eigenlijk de bron is van de volgende misstap van Abraham. Want als de zoon van de belofte uitblijft, dan besluit Sarai, haar Egyptische slavin Hagar, te geven aan Abraham als vrouw, omdat misschien uit haar toch een zoon geboren kan worden. En die zoon die komt er ook. Ismaël wordt geboren, de zoon van het vlees en niet de zoon van de belofte, Isaac. Wat een verregaande consequenties heeft Abrahams bezoek gehad aan Egypte. Abraham zag op wat voor ogen was en ging te raden bij vlees en bloed, verlaat zijn lotdeel en reist af naar Egypte. Hoe gaan wij nu eigenlijk om met ons lotdeel? Hoe gaan wij om met ons lotdeel? God heeft ons een lotdeel gegeven te midden van de hemelingen. Verlaten wij in de geest, net zoals Abraham dat letterlijk deed, verlaten wij in de geest bij iedere tegenslag die op ons wegkomt, verlaten wij dan ons lotdeel, zoals Abraham dat deed? Of moeten als tegenslagen ons deel zijn, moeten we anders te werk gaan als Abraham? Als u kijkt naar het begrip te midden van de hemelingen, dan komt dat 5 keer voor in de Efezebrief. Kijken we naar de structuur van de Efezebrief, dan weten we dat de eerste 3 hoofdstukken gaan over onze status in Christus, die we van God hebben gekregen. En de laatste 3 hoofdstukken van de Efezebrief gaan over hoe we die status in Christus kunnen uitleven in deze wereld. En dan met betrekking tot onze wandel. Toen Abraham Kanaan binnenkwam, staat er in de tekst, kwam hij oog in oog te staan met de Kanaanieten. Wij hebben van God een lotdeel gekregen te midden van de hemelingen. En op grond van de verzegeling van God met de geest van de belofte, mogen wij dat lotdeel nu al ons eigendom noemen. Maar wij zijn nog niet gesteld in die omgeving. We zijn hier nog op aarde. We zijn nog niet te midden van de hemelingen. Wie zijn dan degenen die zich op dit moment bevinden op ons lotdeel? Wie zijn dan degenen? Toen Abraham Kanaan binnenkwam, kwam hij oog in oog te staan met de Kanaanieten. Dus op grond van het recht van de bezetters waren de Kanaanieten de baas in het land. Maar op grond van Gods belofte aan Abraham was het land Kanaan van hem, zijn lotdeel. De Kanaanieten waren slecht bezetters van zijn lotdeel. Wie zijn dan eigenlijk degenen die ons lotdeel bezetten, die zich bevinden op ons lotdeel? Nou, we mogen weten dat onze status in Christus, het lotdeel te midden van de hemeling, wordt beschreven in hoofdstuk 1, vers 1 tot 14. Terwijl ons lotdeel te midden van de hemelingen met betrekking tot onze wandel wordt beschreven in hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. En laten we dat eens lezen, hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. Met de vraag, wie zijn dan degenen die ons lotdeel, wat we nu al hebben, wat nu al ons eigendom is, bezetten op dit moment? En hoe moeten we dan daarmee omgaan? En dan lees ik u voor uit die Nederlandse proeven van Concordant vertalen, hè? Efeze 6. Efeziërs 6 vanaf vers 10. Er staat in vers 10, voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar stand houden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. Even nu tot zover. Wat kunnen we nou leren uit deze drie versen? Wat kunnen we leren uit deze drie versen? Nou, ten eerste dit, vers 10. Wij moeten krachtig gemaakt worden in de Heer. En in de Heer heeft altijd te maken met uw levenswandel, met de wandel. Dus wij moeten krachtig gemaakt worden in onze levenswandel en in de macht van Gods sterkte. Hoe doen wij dat dan? Hoe worden wij dan krachtig gemaakt in onze levenswandel? Doet, zegt de apostel, doet de hele wapenrusting van God aan. Oh, dus als we die wapenrusting van God aandoen, dan worden we krachtig gemaakt in onze levenswandel. Waarom is dat dan nodig? Waarom is dat nodig? Opdat jullie stand kunnen houden. Hé, wij moeten dus stand houden. In onze levenswandel moeten we stand houden. Dus we moeten de wapenrusting van God aandoen. Daarmee worden we krachtig gemaakt in de Heere, in onze levenswandel, om stand te houden. Maar waartegen dan? Waartegen moeten we stand houden? Nou, tegen de strategieën van de tegenwerker. Tegen de soevereiniteiten. Tegen de gevolmachtigden. Tegen de wereldmachten van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid. Daar moeten we stand tegen houden. Tegen die krachten en die machten. Maar waar bevinden die zich dan? Die krachten en die machten? Nou, te midden van de hemelingen. Nou, precies, te midden van de hemelingen. Dat is nou precies dat gebied waar we vanuit Efeze 1 mogen weten dat daar ook ons lotdeel is. Te midden van de hemelingen. Zoals de inheemse bewoners van het land Kanaan, de Kanaanieten, de prikkelende factor voor Abraham waren op zijn lotdeel. Zo zijn die krachten en die machten te midden van de hemelingen onze prikkelende factor op ons lotdeel, die ons afproberen te houden van onze genieting van ons lotdeel, te midden van de hemelingen. Dit zijn onze werkelijke tegenstanders. Dit zijn onze werkelijke vijanden, die door middel van vlees en bloed, door middel van mensen, ons proberen af te houden van ons genieten van ons lotdeel, te midden van de hemelingen. En eigenlijk is de tegenstander, de tegenstander is wat dat betreft erg listig. Want hij gebruikt krachtvolle machten die erop uit zijn om ons als leden van het lichaam van Christus in diskrediet te brengen. En hij gebruikt mensen als instrumenten om ons af te houden van het genieten van ons lotdeel. En eigenlijk is de tegenstand die de tegenstander voert, de oppositie die hij voert, gericht tegen het hoofd zijn van de Zoon over het universum. Kijk, God heeft de Zoon gemaakt als hoofd van het universum. Hij is de hoogste autoriteit. Maar God heeft zijn Zoon ook hoofd gemaakt van de gemeente, het lichaam van Christus. En daarom is het zo dat die pijlen van de tegenstander direct gericht zijn op ons, omdat wij die leden zijn van dat lichaam waarvan Christus het hoofd is. Doet de hele wapenrusting van God aan. Kijk, hier op aarde, moeten wij ons nog onderschikken aan het rechtsgebied van de Nederlandse overheid. Er staat in Romeinen 13, dat wij ons vrijwillig onderschikken aan de Nederlandse overheid. Maar voor ons als leden van het lichaam van Christus geldt nog een ander rechtsgebied. Namelijk dat geestelijk rechtsgebied te midden van de hemelingen. Waar wij onszelf niet moeten onderschikken, maar waar wij volgens de tekst stand moeten houden. In dit rechtsgebied, ons lotdeel, te midden van de hemelingen, proberen die krachtvolle machten, door middel van mensen, ons af te houden van onze kennis en ons genieten van ons lotdeel. Dit zijn onze werkelijke vijanden. En juist aan ons schrijft de apostel Paulus om die wapenrusting van God, om die aan te doen, om te weerstaan in deze boze dag waarin we leven, om stand te houden. Stand te houden tegen wie? Dat hebben we net gelezen. Tegen die krachten en machten, te midden van de hemelingen. We moeten stand houden door het aandoen van de wapenrusting Gods. Wat is dat dan, die wapenrusting Gods? Dat wil ik weten. Als God ons inzicht geeft over ons lotdeel, te midden van de hemelingen. Als God ons inzicht geeft over onze werkelijke vijanden. En als God zegt dat we stand moeten houden, dan wil ik weten, hoe moet ik dan stand houden? Doet de hele wapenrusting van God aan. Weet u, je zou dat eigenlijk, wat de wapenrusting van God is, hè, je zou dat eigenlijk moeten vragen aan een soldaat. Je zou dat eigenlijk moeten vragen aan een Romeinse soldaat. Je zou dat eigenlijk moeten vragen aan die Romeinse soldaat die de apostel Paulus bewaakte toen hij in Rome zat. En toen hij die brief aan de Efeze aan het schrijven was. Aan die soldaat zou je het eigenlijk moeten vragen. Maar laat ik nou net die soldaat vanochtend tegen het lijf zijn gelopen. Ik zal hem even halen voor u, ogenblikje. Hij zit hier in het kamertje volgens mij. Kijk! Heb je geluid?
Heb ik geluid?
Geeft u een daverend applaus voor deze Romeinse soldaat. Ik denk dat deze Romeinse soldaat een enorme afstand afgelegd heeft. Want hij is gereisd van Rome naar Rotterdam. En van het jaar 63 naar het jaar 2007. Ja, Martijn.
Dan wil ik graag even iemand bedanken als dat kan. Willy Wortel voor het beschikbaar stellen van zijn tijdmachine. Want we zaten namelijk met onze legioenen in een Frans plaatsje. En die kleine mannetjes die boden heel veel weerstand. Dus ik ben wel blij dat we daar even weggehaald zijn. Maar Pieter.
Ja, Martijn. Ja, je bent in vol ornaat als Romeinse soldaat. Ben je hier naartoe gekomen. Ik denk dat het wel fijn is als je de mensen in de zaal vertelt wat voor wapenrusting je aan hebt. En misschien uit welke onderdelen die bestaat.
Oké.
Nou, ja, beginnen bij je wapenrusting.
Ik zal eerst even wat over mijn wapenrusting vertellen. Ik ben dus duidelijk een verdedigingsunit. Ik sta achteraan. Ik ga niet aanvallen, mensen. Ik heb een groot schild en een klein zwaard, dus dat gaat niet werken. We hebben verschillende legioenen. Legioenen die aanvallen en legioenen die verdedigen. Daar hoor ik dus bij. En dan zal ik even kort uitleggen waar alles voor dient.
Je helm, hè? Ik zie dat je een... Ja, dat is natuurlijk logisch.
Ja. Kijk, als ik Pieter op zijn hoofd zou slaan, wie slaat mij op mijn hoofd, dan voel ik daar niks van. Dus deze helm beschermt alle aanvallen tegen mijn hoofd.
Ja.
Doet hij heel goed.
En ik zie dat je een panzer aan hebt. Het ziet er nogal gespierd uit en indrukwekkend.
Ja, want, nee, ze hebben hem op maat moeten maken, want het past er niet helemaal. Ja. Maar dit beschermt mijn borstkas en mijn rug tegen aanvallen op mijn hart. En heb ik hier onder mijn lenderrok, niet eronder kijken. En dat beschermen, zeg maar, het lagere gedeelte en ook onder. Dus zo ben ik helemaal beschermd, zeg maar, tegen aanvallen. Van speren en van pijlen. Zo ben ik gewoon helemaal volledig beschermd.
Oké. Okay. Ik zie dat je ook een soort Nike's aan hebt. Wat voor Nike's zijn dat?
Nee, dat zijn Teva. Ik bedoel, sandalen.
Sandalen.
Ja, sandalen. Nee, dat zijn die zitten goed aan mijn voeten vast. Zodat ik in het heet van de strijd, ben ik gewoon mobiel. En dan kan ik snelle bewegingen maken. Dus ik me goed moet verdedigen. Dus die zitten goed vast.
Ja. Ja, oké. Hey, en dan heb je wat wapentuig mee. Ik zie een schild en een zwaard.
Ja.
Zou je daar nog wat iets over kunnen vertellen? Wat dat betekent? Wat je ermee doet?
Ik heb dus een heel groot schild. Lekker stevig ding. En nou, ik zal eens even uitleggen hoe dat eigenlijk werkt bij ons in het leger. Want dan komen ze aanvallen, dan gaan ze niet gelijk op ons afrennen, maar dan sturen ze eerst, weet ik, hoeveel pijlen op ons af. Maar die steken ze eerst in de fik. Brandende pijlen vuren ze op ons af. Maar Pieter, okay, kan je misschien even helpen, want ik mag hier waarschijnlijk niet met emmers water het hele ding nat gaan maken. Misschien, ik heb even een plantenspuit meegenomen.
Ik denk dat ze dat in die tijd nog niet hadden, maar wat moet ik ermee doen?
Ja, een beetje nat zo.
Ja, ja, oké. Okay. En waar dient het dan voor? Als je het schild nat maakt?
Kijk, dan ga ik er zo achter zitten.
Ja.
En dan kan niemand mij kijken. Dus alleen dat rode ding nog. Dan gaan ze daarop schieten natuurlijk, maar ik zit er helemaal achter.
Je bedoelt, als al die pijlen op je afgevuurd worden,
ja,
dan kunnen ze je niet raken, maar dan raken ze je schild.
Ja.
En dan doven ze uit.
Klopt.
Ja, oké. Nou.
Alles dooft hierop uit en niks kan me raken, want ik heb extra groot schild.
Ja, ja. En dat zwaard?
Ja, nou, mijn collega's hebben dus eentje, die is 3 keer zo lang, maar deze is lekker licht hoor. Dit is echt alleen om te verdedigen, niet om te aanvallen. Het is gewoon achter je schild en verdedigen zo. Gaat hartstikke goed.
Zo. Nou, het ziet er indrukwekkend uit, Martijn. Ja. Ik denk dat dit een heldere uitleg is van de onderdelen van zo'n wapenrusting. En ja, ik denk dat we met z'n allen er wel mee over eens zijn dat hij dus, dat je in de Romeinse tijd had je dus aanvalslegioenen en verdedigingslegioenen. Nou, hij is zo'n verdedigingssoldaat en helemaal uitgerust met een wapenrusting om zich te verdedigen. Tegen alle aanvallen van de vijand heeft hij dus een uitrustingstuk. Martijn, bedankt voor je uitleg.
Ik ga verder op reis.
Ja, geef deze moedige soldaat nog even een applaus. Moet even op de foto worden genomen. Ja, en nou bent u natuurlijk ontzettend benieuwd wat de apostel Paulus daarover schrijft. Over die wapenrusting Gods. Hè, die we aan moeten trekken. Niet om ten aanval te gaan. Maar om een verdedigingsstrijd te voeren op ons lotdeel. Nou, laten we eens kijken wat de apostel Paulus daarover schrijft. We waren gebleven bij vers 13. En laten we de draad daar weer oppakken in Efeze 6, vers 13. Hè, daar beschrijft de apostel de wapenrusting, hoe die eruit ziet, uit welke onderdelen. Dan zegt hij in vers 13. Zegt de apostel, neemt derhalve de hele wapenrusting van God op. Opdat jullie in staat gesteld zouden worden te weerstaan in de boze dag. En dit alles verricht hebbend te staan. Nou, en dan beschrijft hij de wapenrusting, staat dan, en dan zegt hij, jullie lenden omgord met waarheid. En aangedaan hebbend het pantser van de gerechtigheid. En de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. In alles opnemend het langschild van geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest. Dat is Gods uitspraak. Even tot zover. Nou, ik denk dat het voor u wel duidelijk is dat de apostel Paulus naar een voorbeeld heeft gezocht om dus die wapenrusting van God te beschrijven aan ons. Hoe die eruit ziet, uit welke onderdelen die bestaat. En dat we die aan moeten doen om te weerstaan in de boze dag waarin we leven. En dat voorbeeld heeft de apostel gevonden in die soldaat. Die soldaat die naast hem stond toen hij gevangen zat in Rome. Die wapenrusting van God aan had. Die gebruikt heeft als voorbeeld om die wapenrusting van God te beschrijven en uit te leggen voor ons. Hè, en ten eerste zegt hij, de apostel, dat we de gordel van de waarheid, aan moeten doen. Hè, die gordel van de waarheid, dat is de waarheid van Gods woord, welke de toetssteen is voor ons in ons leven. En waarmee we alle leugen van de tegenstander ontmaskeren met de waarheid, de gordel van de waarheid. De tegenstander is erop uit om ons met bedrog en leugen, ons voor zijn karretje te spannen. Maar wij mogen antwoorden met die gordel van de waarheid, met de waarheid van Gods woord, waarbij we iedere leugen van de tegenstander ontmaskeren en weerleggen. He, en ten tweede, dat pantser van de gerechtigheid, mogen we ons bekleden, dat pantser van de gerechtigheid. Viel u op dat Martijn liet zien dat dat pantser hem van voren en achteren beschermde, tegen dus aanvallen van de vijand? Nou, op die manier mogen we het pantser van de gerechtigheid aandoen, zodat we aan de voor- en de achterkant worden beschermd, ons hart wordt beschermd, tegen de valse aanvallen van de tegenstander. He, maar we mogen ook weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. He, dat is altijd zo. Geen engelen, nog machten, nog krachten, nog enig ander schepsel kan ons scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Nochtans mogen we in onze levenswandel dat pantser van de gerechtigheid aantrekken. Als derde zijn sandalen, sandalen van de vrede. Hebben we ook mogen horen wat dat voor hem betekende, sandalen van de vrede. Laten we dus niet in het conflict, in de valtrappen van de tegenstander, om in conflict te gaan met vlees en bloed. Laten wij, zoals zover het van ons afhangt, in volledige vrede zijn met iedereen die we ontmoeten hier op deze aarde. De sandalen van de vrede vormt je contactvlak met de aarde. Dus laten we het evangelie van de vrede verkondigen aan iedereen die we tegenkomen. Geen conflict met vlees en bloed, maar laten we ten alle tijde in volledige vrede zijn met iedereen die we ontmoeten. Nou dan, het langschild van geloof. Hè? Heeft u ook gezien dat dat langschild wat hij had eigenlijk zo goed hanteerbaar is, dat je in elke richting waar dus pijlen vandaan komen, erachter kan zitten om te schuilen? He, dat als die pijlen worden afgevuurd op je, die vlammende pijlen van de tegenstander, mogen we in iedere richting, mogen achter dat langschild van geloof gaan zitten. Als die pijlen ons geestelijk willen verwonden, dan mogen we achter dat langschild van geloof gaan zitten, zodat die pijl ons niet treft, maar het schild treft en uitdooft. Nou, dan zegt de apostel als laatste dat we de helm van de redding en het zwaard van de geest ontvangen. We ontvangen van God die helm van de redding. En die helm van de redding heeft niets te maken met dat we gered zijn van zonde. Dat is 2000 jaar geleden, voor eens en voor altijd gedaan. Er is betaald door de Zoon. Maar die helm van de redding heeft veel meer te maken dat God die ons geeft, dat wij die ontvangen en dat ons hoofd beschermt tegen aanvallen van de tegenstander. Het beschermt ons hoofd, die helm van de redding. God redt ons van de aanvallen van de tegenstander. Wij mogen die helm ontvangen en opzetten en mag ons hoofd beschermen daarmee. En dan geeft God één wapen om ons te verdedigen. En dat is het kortzwaard van de geest. Dat is een uitspraak van God. Het kortzwaard van de geest, een uitspraak van God. He, wij mogen iedere aanval van de tegenwerker, van de tegenstander, mogen we pareren met er staat geschreven. Net zoals Jezus dat deed in de woestijn, toen hij 40 dagen in de woestijn was. En toen hij die aanvallen van de tegenstander pareerde met er staat geschreven. En we weten dat de tegenstander in nederlaag afdroop. Toen dat gebeurde, er staat geschreven. Zo mogen we te werk gaan. Nou, ik denk dat de apostel Paulus ons in dit gedeelte van Efeze 6 ons aanspoort om te blijven staan op dat lotdeel. Met die hele wapenrusting van God aangetrokken. Niet om aan te vallen, maar om die hemelse verdedigingsstrijd te voeren. Wij als genieters van een lotdeel, is het dus noodzakelijk dat wij krachtig worden gemaakt in Gods sterkte. En dat we die hele wapenrusting van God aandoen om staande te blijven in deze boze dag. Abraham die zag op wat voor ogen was. Abraham die zag op wat voor ogen. Hij liet zich leiden door vlees en bloed. En verliet zijn lotdeel om af te reizen naar Egypte. Abraham, die zag op wat voor ogen is, en om niet alles te verliezen, verliet hij voor een tijd zijn lotdeel. Nou, laten wij niet trappen in die listen van de tegenstander, die gericht zijn op onze oude mens. Wij mogen weten en ermee rekenen dat we de nieuwe mensheid toebehoren. En dan geheel bekleed met Gods wapenrusting. He, voor ons geen conflict met vlees en bloed. Maar voor ons de sandalen van de vrede. Het mag vrede zijn met ieder die je ontmoet. Mag je het evangelie van de vrede verkondigen. Wij hebben door geloof hebben wij dat lotdeel te midden van de hemelingen gekregen. En slechts als wij in geloof opstijgen naar dat lotdeel, voeren we strijd met die krachten en die machten. En de apostel Paulus, die zegt, doe dan die hele wapenrusting van God aan, om stand te houden. Nou, als wij straks de Zoon tegemoet gaan in de lucht, dan zullen we dat lotdeel ook werkelijk innemen, te midden van de hemelingen. En dan zullen we al die krachten en machten brengen onder de voeten van Christus. Zodat God alles in allen kan worden. Maar zover is het nog niet. En totdat dat moment heb ik voor u maar eigenlijk één advies vanochtend. Doet die hele wapenrusting van God aan. Als we met z'n allen die hele wapenrusting van God aantrekken, dan mogen we ook gezamenlijk uitzien naar dat heerlijke moment dat de Zoon ons komt te halen en wij hem tegemoet mogen gaan in de lucht. Om al die krachten en machten te brengen onder zijn voeten, zodat God werkelijk alles in allen kan worden. Tot zover. Amen. Als u nou denkt, hè, dat ging voor mij veel te snel, die wapenrusting van God. Dan heeft u waarschijnlijk ergens nog in uw la of in uw bureaukastje dit ding liggen. Haal hem er weer eens uit. En zet hem op uw bureau in een standaard of in de vensterbank. Of dat u dus iedere dag kan zien, hé, die wapenrusting van God. Ik kan hem weer aandoen om stand te houden. In deze boze dag in uw levenswandel. Ik dacht dat, er liggen er een aantal op de boekentafel. Ik dacht, ja, als u hem kwijt bent of u hebt hem nooit gepakt, neem hem dan mee. Wapenrusting van God. We zullen God onze Vader danken. Ja, Vader, dank u wel voor dit moment. Vader, dank u wel dat we die hele wapenrusting van u aan mogen doen. Dat u ons dat gegeven heeft, Vader. U heeft ons niet hulpeloos achtergelaten, Vader, maar we mogen die hele wapenrusting van u aantrekken om stand te houden in de tijd waarin we leven. Vader, dank u wel dat u ons daarmee gesterkt heeft in ons, in onze levenswandel, in onze wandel. Vader, en dank u wel dat we nu al dan mogen genieten van ons lotdeel, te midden van de hemelingen en straks, als we de Zoon tegemoet gaan in de lucht, zullen we daadwerkelijk dat lotdeel ingaan. Wat een onderdeel is van dat grote lotdeel van uw Zoon, van Christus, die de hoogste is van het universum. De hoogste autoriteit. Vader, u heeft uw Zoon gesteld boven alles. En wij mogen meewerken, Vader, als instrumenten. Zodat u straks uiteindelijk alles in allen kan zijn. Vader, maar we zijn nu nog hier op de aarde. En we maken zoveel dingen mee met andere mensen die we ontmoeten. Het wordt zo gauw een conflict. De situatie loopt zo gauw uit de hand. En hoe moeten we dan te werk gaan? Vader, u geeft ons die wapenrusting. Dank u wel. Dank u wel voor de waarheid van uw woord, Vader. En dank u wel voor gerechtigheid. Vader, dank u wel dat u uw Zoon tot zondoffer maakte, opdat wij gerechtigheid Gods zouden worden in hem. Volkomen vrijspraak, Vader, voor ons. Niets kan ons beschuldigen, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we mogen wandelen, ontspannen mogen wandelen met die sandalen van de vrede. Vader, dat het ten alle tijde vrede mag zijn met een ieder die we ontmoeten. Vader, en als die pijlen van alle kanten komen, dan mogen we achter het schild van geloof zitten. En u geeft ons dan die helm, u redt ons uit de situatie. En u geeft ons dat zwaard waarmee we kunnen verdedigen, Vader. We kunnen altijd zeggen, er staat geschreven. Vader, dank u wel dat u ons inzicht geeft in uw woord. Dat we uw woorden mogen lezen, datgene wat u door de apostel Paulus heeft laten opschrijven. Vader, en dank u wel dat het ook praktijkgericht is voor vandaag. Voor onze levenswandel, Vader. Vader, dat we onze status in Christus mogen uitleven in deze wereld. Vader, maar dank u wel dat niets uit onszelf is. U moet ons alles geven. We zijn totaal afhankelijk van u. Vader, en nochtans zijn we zonen van u, Vader. Geweldig. Mogen Abba, Vader, tegen u zeggen. Vader, zo dank u voor de woorden die we gelezen hebben. Vader, wilt u de accenten leggen? En Vader, we mogen ons verblijden in u. We mogen uitzien naar het moment dat uw zoon komt. En daar zien we naar uit, Vader. En daar dank u voor in Jezus' naam. Amen.